Ik wil drie gedeelten met u lezen. Het thema wat ik zei is christen zijn in een woelige wereld. We maken van alles mee nu met elkaar, ook als we zien wat er in Israël gebeurt. Maar ook in ons eigen land, hoe er gereageerd wordt, met name, dat is misschien nog het meest chockerende voor ons, hoe er in Nederland gereageerd wordt op aanslagen in Israël en hoe het sentiment, wat vroeger ja, toch altijd pro-Israël was, nu toch in hele grote delen van de samenleving tegen Israël lijkt te zijn. Nou, laten we eerst uit Gods woord lezen en dan zal ik zo meteen die gedeelten ook achtereenvolgens proberen uit te leggen en toe te passen. Psalm 2, en dan lees ik uit de NBG-vertaling, maar de vertalingen zijn gelijkelijk als het goed is. Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen van de aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt lacht, de Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hun stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters van de aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn, welzalig allen die bij hem schuilen. En dan gaan wij naar het Nieuwe Testament, naar het boek Handelingen. Handelingen 4. Handelingen 4 en dan lezen wij van vers 23 tot 31. Handelingen 4 vers 23. Toen zij nu waren losgelaten, en dat gaat over Petrus en Johannes die gevangen gezet waren en voor de Joodse raad gevoerd waren, gingen zij naar de hunnen en berichten hun alles wat de overpriesters en de oudsten tot hen hadden gezegd. Toen zij nu dit hoorden, verhieven zij eendrachtig hun stem tot God en zeiden, Heer, u bent het die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, hebt gezegd, waarom hebben de naties gewoed en de volken ijdele dingen bedacht? De koningen van de aarde zijn opgestaan en de oversten zijn samen bijeenverzameld tegen de Heer en zijn gezalfde. Want in waarheid zijn in deze stad verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die u hebt gezalfd, zowel Herodes als Pontius Pilatus met de naties en de volken van Israël, om te doen alles wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd dat zou gebeuren. En nu, Heer, zie op hun dreigingen en geef uw slaven met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren vergaderd bewogen, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. En tenslotte uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Filippenzen 2, vers 12 tot 16. Filippenzen 2, vers 12. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken om zijn welbehagen. Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, terwijl u het woord van het leven vertoont. Tot zover uit het woord van God. Ja, wat zullen wij over deze dingen zeggen? Er is van alles aan de hand in de wereld. En sinds de terroristische aanslagen in Israël is als een soort sneeuwbal een hele keten aan gebeurtenissen losgebarsten. Enkele weken geleden sprak ik hierover, 2 weken geleden in Buitenpost, niet zo ver hier vandaan. En toen was ik ook begonnen met te melden dat wij moeten oppassen, en dan wil ik ook hier mee beginnen, dat wij niet de Bijbel gaan uitleggen met de krant in de hand. Dus dat wij de krant en dat wat we in de krant lezen gaan zien als de uitleg of de vervulling van de profetie. Jazeker, de Bijbel spreekt profetisch, de Bijbel spreekt over de toekomst, de Bijbel heeft een hele agenda voor de toekomst, maar we moeten oppassen dat we niet een tekst die we ergens vinden gaan plakken op de krant en omgekeerd en dan denken van dit is de vervulling wat er staat in Jesaja of in Zacharia of wat dan ook. Heel veel dingen die we vandaag de dag tegenkomen en zien, die hebben wel een profetische lading. Als de Heer Jezus in de reden van de laatste dingen, als hij zegt dat er oorlogen zullen zijn en geruchten van oorlogen, nou een moderne vertaling zou zijn tv-uitzendingen van oorlogen, weet dan dat de laatste dingen staan te gebeuren. Maar het is nog maar het begin. Want de echte profetieën over Israël en de toekomst, die zullen in mijn stellige overtuiging straks pas tot vervulling gaan komen, nadat de Heer Jezus is gekomen om ons op te halen. Tegelijkertijd zien we nu wel op het wereldtoneel dat de poppetjes, de schaakstukken als het ware, in de openingsstand worden gezet. En die openingsstand die is belangrijk, omdat wat we in de profetie wel lezen, en daar wil ik dan u meteen op wijzen, voor zover u die tekst nog niet kent, dat is in Zacharia 12 vers 2 en 3, dat eigenlijk de hele wereldgeschiedenis en ook de politiek, zou je kunnen zeggen, die draait om Israël, om het volk van God. In Zacharia 12... vers 2, daar zegt de Heere, ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Dit is een tekst die gaat profetisch over de laatste belegering van Jeruzalem in de eindtijd, vlak voordat in Zacharia 14 de Messias zelf terugkomt en met zijn voeten zal staan op de Olijfberg. Het gaat me dan ook niet om de vervulling van deze tekst, maar het gaat me om de duiding in de richting dat deze tekst wijst. Namelijk dat het om Jeruzalem gaat. Jeruzalem is een schaal van de bedwelming. En dat zie je vandaag de dag eigenlijk al gebeuren. Dat alle volken op een of andere manier in de ban komen van wat er in Israël gebeurt. En dan ofwel de ene kant, ofwel de andere kant op gaan. Ofwel de kant van Israël kiezen, ofwel de kant van Hamas, Arabische wereld, of wat dan ook kiezen. En dan vers 3 in Zacharia 12. Te dien dagen, ja, dat gaat dan over de toekomst, maar dit is dan ja, misschien de openingsopstelling die langzaam begint te komen. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Profetisch gesproken zullen alle volken op aarde moeten kiezen, hoe sta ik tegenover Israël? En het oordeel van de schapen en de bokken in Matteüs 25, dat is de terugblik als gekeken wordt hoe de volken die zich daar voor die troon verzamelen, geoordeeld worden op basis van hun relatie, hun standpunt ten opzichte van deze mijn broeders, het volk Israël. We gaan er nou niet op in, daar hebben we geen tijd voor, want we hadden afgesproken dat we Psalm 2 zouden bespreken. Maar dit is wat we vandaag de dag zien. Dat Jeruzalem en Israël in het middelpunt van de belangstelling staan. Als we over één maand geleden, als we dan met onze collega's of wat dan ook gesproken zouden hebben over Jeruzalem of over Israël, had men de schouders opgehaald. Maar nu niet meer. Nu is iedereen erop betrokken. En steeds meer landen moeten een politiek standpunt innemen. Nou, als we nou naar Psalm 2 gaan. En nou begin ik eigenlijk gewoon zomaar in Psalm 2 te lezen. Wat we eigenlijk nooit moeten doen in de psalmen. Want net als alle andere Bijbelboeken is ook het boek Psalmen een eenheid. En wij neigen er zelfs naar om af en toe zelfs een vers eruit te plukken, zoals hedenochtend nog voorgedaan is. Wat overigens heel goed is, want daar is de Bijbel ook goed voor. Maar er is een context. En Psalm 2 volgt op Psalm 1. Heel logisch. Die twee psalmen die vormen ook een eenheid. Die vormen een eenheid die eigenlijk een inleiding vormt voor het hele psalmenboek. Dat zie je bijvoorbeeld Psalm 1 vers 1, welzalig de man die niet wandelt, daar wordt gezegd van kijk, welke man, welke persoon, hoe kan je als mens, hoe kan je gelukkig worden, hoe kan je zalig worden? Nou, dan komt het als je de wet houdt enzovoort enzovoort en dan niet bij die goddelozen en bij die spotters zit. In Psalm 2 gaat het over die goddelozen en die spotters in de zin van die volken en aan het eind van de psalm, daar leren ook de volken hoe zij gelukkig kunnen worden. En dan komen we weer terug, als het ware, bij het begin van Psalm 1. Want aan het eind van Psalm 2 staat, welzalig allen die bij hem schuilen. Bij de Messias. Dit is de inleiding. En eigenlijk de boodschap van het hele psalmenboek. Hoe kun je gelukkig worden? Hoe kun je gelukkig zijn? Zowel persoonlijk, als ook als volk. En dan vind je het antwoord in de wet van God, Psalm 1, en in de Zoon van God, Psalm 2. Nou, Psalm 2 is een beetje een ingewikkelde psalm, omdat deze psalm verschillende sprekers heeft. En als u die gaat onderscheiden, dan wordt het al iets helderder wat hier staat. Er zijn vier sprekers, vier personen die iets zeggen. In de eerste drie versen gaat het over de koningen van de aarde. We gaan ze zo meteen langslopen, maar dan weet u ze alvast. Vervolgens, vers 4 tot en met 6, gaat het over de Heere God. Die daar iets van vindt, van die volken op de aarde. Dan in vers 7 tot 9 gaat het over de Zoon van God, de Messias, die spreekt. En tenslotte, vers 10... tot 12, daar is het de psalmist, de Heilige Geest, die de toepassing geeft. Dus aan het begin heb je de koningen en vervolgens heb je de Heere God, de Zoon van God, de Messias, en de psalmist of de Heilige Geest die daar een toepassing van geeft. Laten we ze even doorlopen. Vers 1 tot 3. Hier vindt u wat de koningen van de aarde zeggen. Begint ermee, waarom woelen de volken en zinnen de naties op ijdelheid? De koningen der aarde spannen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Dit is een profetische lijn. Waar we in Zacharia lezen dat de volken van de aarde zich verzamelen tegen Jeruzalem, gaat de psalmist een laag dieper. En die zegt ten diepste gaat het niet zozeer om Israël als volk, als natie, maar het gaat erom dat Israël verbonden is met de God van Israël. En vandaag de dag, wat wij zien is eigenlijk hetzelfde. Waar de volken, de naties, de politiek moeite mee heeft, is niet alleen het feit dat er een land Israël is en een volk Israël, maar ook dat er een God van Israël is. En ten diepste gaat de strijd, ook vandaag de dag, niet zozeer tegen het volk van God, maar de God van het volk. Hier staat het, de naties zinnen zich zinnen op ijdelheid en ze spannen zich samen tegen de Heere God, Yahweh, de verbondsgod, en zijn gezalfde. In het Hebreeuws staat hier en zijn Messias. Weet wie bedoeld wordt. In Handelingen 4, daar wordt ook dit gedeelte geciteerd. We hebben het gelezen, we gaan er zo meteen naar kijken. En er wordt gezegd dat de Heere God Jezus van Nazareth gezalfd heeft. Daar wordt duidelijk, eenduidig, het gaat hier om de Messias. Het gaat hier om Jezus Christus. Daar spannen de volken zich tegen samen. En dan het citaat van die koningen, wat ze dan zeggen, vers 3. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Laten we ons verlossen van die God van Israël. En als we dan toch bezig zijn met het thema van het volk van die God van Israël, dan kunnen we ons eigen ding doen. Profetisch gesproken zullen alle volken, ik heb het net al gezegd, een standpunt moeten innemen. Hoe sta ik tegenover Jeruzalem? En hoe sta ik tegen de God van Jeruzalem? De koning van Jeruzalem? En dat vinden we vandaag de dag eigenlijk ook, als we de krant lezen. Waar gaat het om? Waar gaat het ten diepste om? Ten diepste gaat het erom dat de wereld in de macht van de boze is. Maar dat er een God is die alle dingen in zijn hand houdt. Gaan we zo meteen zien in Handelingen 4 en ook in Filippenzen 2. Dit zijn de eerste drie versen van Psalm 2. Spreker, de koning, daar gaat het over. Vervolgens de reactie van de Heere God, vers 4 tot 6. En dat is dan wel mooi. Wat doet God als hij de krant leest en vandaag de dag leest wat er allemaal in de wereld gebeurt? Kan je heel veel over indenken. En als het hier niet gestaan zou hebben, zou ik met schaamte zoiets gezegd hebben. De Heere God die barst in lachen uit. Dat staat er. Het deert de Heere God helemaal niks. De Heere die in de hemel zetelt, die lacht en hij spot met hen. En dan zegt de Heere God van ja, jullie doen maar. Maar ik bepaal wat er gebeurt op deze aarde. En ik heb daar in Jeruzalem een troon klaargezet voor mijn gezalfde, voor mijn koning. Vers 6, ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, want dat is mijn heilige berg. Daar kan geen Arabier wat aan veranderen. Daar kan geen politicus wat aan veranderen. Daar kan niemand wat aan veranderen. Dit is het plan van God. En dan kun je gijzelaars nemen en dan kun je mensen afslachten en dan kun je bommen gooien. En dat gaat ook allemaal gebeuren. Maar dit is de raad van God. En dit is waar de geschiedenis straks op uitmondt. Als u Jesaja 2 leest, dan ziet u dat daar de berg des Heren als hoogste verheven is. En de wet vanuit Sion zal uitgaan over de hele wereld. Dat is het plan van God. We zitten nu in de fase die daar naartoe gaat. Die de eindtijd als het ware vooruit schaduwt, vooraf schaduwt. De Heere heeft zijn koning en de volken razen en tieren. En die proberen in hun plannen hun eigen wereldrijken te vormen. En dan vers 7 tot 9, het derde gedeelte van Psalm 2. Daar heeft u de derde spreker en dat is de Messias. En dat ziet u, In vers 7, het tweede regeltje, daar staat: Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij. Dus hier spreekt de Zoon van God, hier spreekt de Messias. En die zegt dan: De Vader of de Heere God, die sprak tot mij en die zei het volgende. Vers 7 begint dan nog met één regeltje. Dit is het besluit des Heren. Wat hier staat is ook iets wat te maken heeft met de profetie dat God een toekomst heeft vastgesteld, iets heeft besloten. En God heeft gezegd, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden van de aarde tot uw bezit. Ik moet je voorstellen, vandaag de dag de tanks die rollen heen en weer van Israël naar Palestina en dan zo meteen van het noorden, vanuit Libanon Israël in en dan komt Iran nog weer op het vliegtuig. Er gebeurt van alles. Maar hier is een koning die hier genoemd wordt, de Zoon van God, en die zal straks alle volken regeren en hen verpletteren, vers 9, met een ijzeren knots. Nou, wat die ijzeren knots is, je zal altijd van die uitleggers die zien hier een tank in of een raket, daar gaat het niet om, het gaat om een beeld. Dat hier de Messias is, de Messias die straks al die volken zal vernietigen. Gebeurt nog niet vandaag. Gebeurt nog niet vandaag, want we leven nog niet in die tijd. We zijn nog niet beland in Zacharia 14. Dat de toestand zo hopeloos is in Jeruzalem, dat er maar één ding overblijft voor Israël. En dat is roepen en smeken tot God om redding. En dat hij dan de Messias stuurt die met zijn voeten zal staan op de Olijfberg. Die middendoor zal scheuren en in een bliksemflits is dan het einde van al die legers getekend. Hier wordt gesproken over de Zoon. En de Zoon die als het ware citeert wat de Vader tegen hem gezegd heeft. En wat heeft de Vader dan gezegd? De Vader heeft gezegd tegen de Zoon, en citeert de Zoon, vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. Als u de profetieën van de knecht des Heren in Jesaja leest, bijvoorbeeld in Jesaja 49, daar wordt gezegd tegen die knecht des Heren, het is te gering voor jou dat jij alleen maar Israël zou erven. Ik geef je alle volken van de hele wereld. En er komt een moment dat de Heere Jezus aan de Vader zal vragen van Vader, wilt u mij die volken nu als erfdeel geven. En als de Zoon dat straks zal vragen, dan gaat de Vader dat straks geven. En dan begint het vrederijk. Het vrederijk dat de Zoon in Jeruzalem zal regeren. En dat hij de volken, alle tegenstanders van Israël, zal verpletteren met een ijzeren knots. Dat is vandaag nog niet zo. Vandaag is dat nog niet zo ver. Vandaag leven we nog in die begin van de weeën, of nou eigenlijk voor het begin van de weeën. Maar we zien al wel de puzzelstukjes, de spelers op hun plaats vallen. Wie is die Zoon hier? Dit is de Zoon van God, de Messias, waar Handelingen 4 van zegt, het gaat over Jezus van Nazareth. En dan het laatste gedeelte, vers 10 tot 12, dat is de toepassing. De psalmist die dan een raad geeft aan de koningen van de wereld, zoals de psalmist in psalm 1 een raad gaf aan de mensen in de wereld. Hoe kun je gelukkig worden? En de psalmist zegt dan, koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters van de aarde. Luister nou eens, geachte heren politici, presidenten, koningen, ministers, en noemt u maar op. Luister naar de raad van de psalmist in psalm 2 vers 11. Dient de Heere met vrezen, met ontzag. En verheugt u met beving. Verheugt u met beving. Dat zullen we zo meteen terugzien in Filippenzen 2. Dat hele dubbele. Bewerkt uw behoudenis met vrezen en beven. De ene kant de vreugde. En de andere kant de ontzag en de eerbied voor God. En dan komt die prachtige afsluiting. Het prachtige vers 12. In psalm 2. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne. Kust de Zoon. Welke zoon? Ja, die hebben we net gezien in vers 7. Mijn zoon, Christus, de Messias. Hoe kun je een toekomst krijgen, vandaag de dag, als land, als natie, als volk? Dat is door de zoon te kussen. Door de zoon als het ware te begroeten. En hier wordt gesproken ook over dat hij zit op een troon en dat men bij de Messias komt. Nou, je kan je voorstellen dat de mensen neervallen, de volken neervallen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Dat is de oplossing voor een ieder. De vrede en de rust voor de wereld, die vinden wij niet in tanks, die vinden wij niet in het woelen van de volken, die vinden we niet in de politiek, maar die vinden we alleen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Het Griekse woord voor aanbidding, daar zit ook iets van neerbuigen in. Het kussen van de voeten. En eigenlijk is dat de oplossing ook voor de problematiek vandaag de dag. Dat is dat we alleen in de Messias de vrede voor de wereld kunnen vinden. We gaan binnenkort de kersttijd weer in. En in de kersttijd dan leren wij weer Jesaja 9 vers 5 aan de kinderen. En die belangrijke tekst, die mooie tekst, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En dan wordt hij genoemd de vredevorst. De vorst van de vrede. Welke oplossing is er voor het Palestina-probleem? Welke oplossing is er in Israël voor de strijd tussen Joden en Arabieren? Tussen de vrijzinnige Joden en de orthodoxe Joden en de christenen die er zijn en Messias-beleidende Joden. Welke oplossingen zijn er? Politiek gesproken is er geen oplossing. Geen andere oplossing dan de komst van de vredevorst. Die straks werkelijk de vrede zal aanbrengen. Kust de zoon. Israël als brandpunt van de geschiedenis. De volken die daar verzamelen rondom Jeruzalem. En uiteindelijk de Messias verschijnt en straalt als degene om wie alles draait. Laten we nu naar Handelingen 4 gaan. In Handelingen 4 wordt deze psalm geciteerd. Gaan we zo meteen zien. Dat gebeurt in vers 25 en 26. Dus we zijn ook qua uitleg veilig dat we weten dat psalm 2 eigenlijk een messiaanse psalm is. Want hij wordt geciteerd in het Nieuwe Testament en heel expliciet toegepast op Jezus van Nazareth. Nou, wat is de context? Petrus en Johannes, we zijn kort na de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Petrus en Johannes hebben gepredikt, die hebben ook wonderen gedaan. En de Joodse leiders die vinden dat allemaal niks. En die zetten dan Petrus en Johannes gevangen. Ze komen voor de raad, ze worden ondervraagd en uiteindelijk worden ze vrijgelaten. En als ze dan, vers 23, vrijgelaten zijn, dan gaan ze naar de hudden. Dat zal de gemeente zijn, waarschijnlijk met een grote groep gelovigen daaromheen. En ze vertellen wat er allemaal gebeurd was en wat die overpriesters en die oudsten hadden gezegd en gedaan. En wat ze dan doen, die gemeente, dat ze eendrachtig hun stem tot God verheffen en God beginnen te prijzen. En dat doen ze op een paar manieren. Allereerst door God aan te spreken met het woord Heer. Als gemeente, als nieuwtestamentische gemeente, roepen zij God aan als Heer. En dan zult u zeggen, van, ja, wat is daar bijzonder aan? Nou, dat ziet u verder niet, maar het woord hier voor Heer is een heel bijzonder woord in de grondtekst. Letterlijk staat er despoot. En dan niet in de negatieve zin, maar in de zin van de machthebber, degene die alle macht heeft, de overste van deze schepping, degene die alles heeft gemaakt en alles regeert. En dat is heel belangrijk, dat de discipelen in dat wat zij meemaakten, de hand zagen van de regerende God. Dat God niet de kerk en de aarde aan zijn lot overlaat, maar de aarde die hij ooit geschapen heeft, gaan we straks zien, waar hij een plan voor heeft, gaan we straks zien in het citaat van Psalm 2, maar dat hij daar actief in bezig is. Dat God regeert. Zij roepen, die discipelen roepen God aan als Heer. En dan zeggen ze, u bent het die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is. Genesis 1. U stond aan het begin van deze schepping. U staat ook aan het eind van de schepping. Want, en dan komen we in vers 25 bij dat citaat uit Psalm 2. Die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David hebt gezegd. En dan komt het citaat. Waarom hebben de naties gewoed en de volken ijdele dingen bedacht? De koningen van de aarde zijn opgestaan en de oversten zijn samen bijeen verzameld tegen de Heer en zijn gezalfde. Die gezalfde, heb ik al gezegd, wordt in vers 27 wordt er heel duidelijk van gezegd wie die gezalfde is. Uw heilige knecht Jezus, die u hebt gezalfd. Dus eigenlijk wat de discipelen hier zeggen, is van wat zij meegemaakt hebben, zowel in de verwerping van Jezus van Nazareth en zijn kruisiging, als ook in de tegenstand die de apostelen ervoeren in de handelingentijd, dat eigenlijk een voorvervulling is van wat Psalm 2 zegt. De volken die woelen en die richten zich op de boodschappers, op Petrus en Johannes, maar ten diepste, zeggen zij, is het een strijd tegen de Zoon die in Psalm 2 wordt geïntroduceerd, tegen de Messias, tegen Jezus van Nazareth. Zoals de strijd in de eindtijd tegen Israël ten diepste een strijd is tegen de Messias van Israël, is de tegenstand die de gemeente ondervindt in het boek De Handelingen, en ook vandaag de dag, ten diepste een strijd tegen onze heiland en onze Heer, tegen Jezus van Nazareth. En dat maakt dat citaat van Psalm 2 duidelijk. Je kunt niet zeggen dat Psalm 2 vervuld is in Handelingen 4. Hier staat ook niet van dit is de vervulling, maar dit is zoals gezegd is. Hier vindt u een principe wat u in de Bijbeltekst vindt, wat zich op verschillende momenten in de geschiedenis naar boven komt. Maar de eindvervulling van Psalm 2 is profetisch, zoals alle psalmen profetisch zijn en uitwijzen naar die eindstrijd in Jeruzalem. Maar vandaag de dag kunnen we dat wel op onszelf toepassen. En als wij zeggen wat wij vandaag de dag zien in Jeruzalem en in de landen eromheen en zelfs in onze eigen politiek, kunnen we wel degelijk Psalm 2 of de strekking van Psalm 2 daarop toepassen. De naties die woelen en die zinnen om ijdelheid. Maar ten diepste gaat het om de vraag, wie is de Zoon van God vandaag de dag? En scharen wij ons aan de kant van de Zoon van God of niet? Nou, voordat u nou helemaal in halleluja gejuich losbarst, als dat u denkt van nou, dan heeft deze broeder toch maar mooi gezegd dat wij vandaag de dag aan de kant van Israël moeten staan. Dat heb ik dus niet gezegd. En als u Handelingen 4 gaat lezen, dan ziet u ook iets heel bijzonders. Want in Psalm 2 hadden we het over die koningen van de aarde die in slagorde tegen Jeruzalem vergaderd waren. Ten diepste tegen de Messias in Jeruzalem. Maar nu gaat u Handelingen 4 lezen, vers 27, en dan gaat u eens tellen, wie verzamelen zich nou tegen de Messias? En dan staat er, in waarheid zijn in deze stad verzameld, en niet tegen ons, maar tegen uw heilige knecht Jezus, en dan komt het, zowel Herodes als Pontius Pilatus, dus Herodes, de Joodse koning, Pilatus, de stadhouder van de Romeinen, met de naties, en dan komt het, en volken van Israël. Hé, wacht eens even. Israël is hier niet de belegerde. Israël staat hier aan de kant van de belegeraars. Israël staat hier plotseling aan de kant van de koningen van de aarde die zinnen op ijdelheid. En de strijd gaat niet langer hier in Handelingen 4, de koningen van de aarde tegen Israël en zijn Messias, maar hier is het de koningen van de aarde en Israël tegen de gemeente en de Heer van de gemeente. En dit is een belangrijk principe. Want vandaag als wij lezen in de krant over Israël, dan is dat nog steeds, zoals Romeinen dat noemt, het lo ami, het niet mijn volk. Straks zal Israël weer Gods volk worden. Maar vandaag de dag is Israël het niet mijn volk. Het is de staat Israël voor een heel groot deel in ongeloof. In eigen kracht hebben zij een staat, hebben zij de oude tradities weer opgepakt, maar is er geen levensrelatie met de Zoon van God, de Messias. En zoveel in Israël hebben de Zoon van God niet gekust. Dit is wat 2 Korinthe 3 noemt, dat er een bedekking ligt op het hart van Israël. Dit is wat Ezechiël 37 noemt, dat de dorre doodsbeenderen, een profetie over Israël, dat die zich weer wel aaneengereigd hebben, dat er een lichaam is, maar dat er nog geen geest in zit. Het land Israël bestaat, het volk Israël bestaat, er is een natie Israël. Maar de geest van God is er nog niet. En daar is een nieuwe werking van Gods geest voor nodig, om straks ook Israël te herleven en weer tot zijn volk te maken. En dit moeten we dus in de gaten houden vandaag de dag. Niet alles wat Israël doet is goed. Want ook Israël staat volgens Handelingen 4 als volk aan de kant van de koningen, die ook zinnen op ijdelheid. En zolang de natie Israël, de Messias, Jezus van Nazareth, die God gezalfd heeft als Messias, niet aanneemt, zal er geen zegen en vrede zijn voor Israël. Hoe triest de boodschap ook is, dit is de waarheid die de Bijbel geeft. Israël zal alleen vrede ervaren als zij de Zoon kussen, als vredevorst van hun land. Zal in de toekomst gebeuren, maar vandaag de dag dus niet. Vandaag zien wij een schaakspel in Israël tussen zwarte en witte stukken. En de zwarte stukken, dat zijn de Arabieren en de Hamas en noem maar op, en de witte stukken, dat is Israël. Maar eigenlijk zijn de witte stukken ook zwarte stukken. Want de echte witte stukken zijn in de hemel, dus de Messias. En dat is de geestelijke strijd die we ook in de Bijbel heen zien. Goed, deze verse, wat is die strijd dan van Handelingen 4? Eigenlijk wordt Psalm 2 hier toegepast op de vervolging van de gemeente. Hier zijn het de volken die samenspannen tegen Jezus van Nazareth. En Jezus van Nazareth die manifesteert zich in Petrus en Johannes, die komt tot uiting in de gemeente. En dan staat er in vers 28 nog bij, om te doen, en dan gaat het over die volken, alles wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd, dat zou gebeuren. En hier komen we ook weer op een moeilijk punt. Hier wordt gesproken over de regering van God. Als we het hebben over de uitverkiezing, dan heb je daar verschillende varianten van. Wij zijn uitgekozen en dat is het besluit van God dat wij straks in de heerlijkheid verschijnen. Dat wij zijn zonen en zijn dochters zijn. Maar er is ook een raad van God als het gaat om deze aarde. En heeft het te maken met de regering van God. Het besturen van God. God heeft ook dingen bepaald hoe die in deze wereld zullen gaan lopen. En Psalm 2 is niet alleen een voorzegging in de zin van dat de koningen van de aarde zullen samenspannen tegen de Here, maar het is ook een profetie, een voorzegging. Dat God zegt, dit is wat ik besloten heb. Want iedereen zal moeten kiezen voor of tegen mijn gezalfde. En iedereen zal die keus moeten maken. Ook het Sanhedrin in de tijd van Johannes en Petrus. En dit is nu het gebed van Petrus en Johannes en de gemeente na die verlossing. En dan klinkt dat gebed vers 29. Heer, zie op hun dreigingen. Daar is weer het normale woord voor Heer. Zie op hun dreigingen en geef uw slaven met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt, tot genezing en tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige knecht Jezus. Wat is dat bijzonder, hè? Dat Sanhedrin en Pontius Pilatus en Herodes, die hadden de soldaten staan en die hadden zwaarden en die sloegen erop los. En wat zou het makkelijk zijn om als kerk dan te zeggen van Heer, trek uw zwaard en ga voor ons uit en laat zien dat u God bent. Maar hier bidden de apostelen en ze zeggen niet van Heer, kom uit uw zwaard en kom uit uw oordeel. Maar kom in uw persoon. Zie die dreigingen, maar kom dan. Strek uw hand uit, maar niet met een zwaard, maar strek uw hand uit met genezing en tekenen en wonderen. Dat is het gebed. En eigenlijk is dat ook het gebed wat we voor Israël zouden kunnen bidden. Het is niet zozeer van Heer, kom nou met een nog steviger tank en een nog krachtiger raket dan al die andere raketten en los het op. Maar Heer, kom met uw vrede. Kom met uw welzaligheid, uw geluk, uw zegen voor het volk in de persoon van Christus. Laat men niet de handen opheffen met hun zwaarden en geweren, maar laat men de handen vouwen en de zoon kussen en daar de vrede vinden. En dan staat er in vers 31, en terwijl zij baden, werd de plaats waar ze waren vergaderd bewogen, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dus het gebed wordt vervuld, en ze beginnen te getuigen, te spreken van Christus. Nog één tekst dan, voordat we naar Filippenzen gaan. Dat is een tekst uit 2 Timotheus 3, vers 12. Een tekst die mij altijd wel aanspreekt. Dat is ook in de regering van God, wat God heeft besloten. Daar staat 2 Timotheus 3, vers 12. En allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Ook dat is een wetmatigheid in de Bijbel, vervolging. En we hebben de Heer gedankt zojuist dat wij in vrijheid, zonder dat de gewapende Arabieren binnenvallen, of wie dan ook, om ons uit te moorden, te gijzelen, dat we hier de Heer kunnen dienen. Maar vervolging hoort bij het christenleven. Je zou het ook kunnen omdraaien, als wij geen vervolging ervaren, hoe zit het dan met ons getuigenis? Is dan voldoende helder bij wie we toebehoren? Dat we volgelingen van Jezus van Nazareth zijn. En ik zeg het niet als verwijt, ik zeg het misschien meer nog tegen mezelf dan tegen u, maar het is wel iets wat bij het christenleven wordt. Hoe zwakker ons getuigenis, hoe meer wij opgaan in de groep, en hoe meer het is alsof wij deel uitmaken van die koningen van de aarde die zinnen op ijdelheid. Goed, laten we verder even rusten. Filippenzen 2. Had ik ook nog gelezen. Dat is misschien een iets ander gedeelte. Maar een aantal dingen vindt u hier terug. En waarom zeg ik dat? We hebben eigenlijk drie zonen van God. We hebben de Messias, die de zoon van God is. En die wordt genoemd in Psalm 2. We hebben Israël, waarvan Exodus 4 zegt, Israël is mijn enige geboren zoon, mijn oudstgeboren zoon. Israël is ook een zoon van God, is God kostbaar. Wij zijn ook zonen van God. Wij staan ook aan de kant van de Messias. Wij hebben ook die relatie met God, met de Vader. En dat betekent dat de principes die we gezien hebben in Psalm 2... en eigenlijk ook in Handelingen 4, die zijn op ons van toepassing. Wij zijn zonen van God en God heeft ook een plan met ons leven. En dan heb je die moeilijke verzen in vers 12 en 13 van Filippenzen 2. Daar staat, bewerkt uw behoudenis met vrees en beven. Nou, dat is een tekst, daar kan je behoorlijke dwaalleren op funderen. Je zou kunnen zeggen van ja, die hele behoudenis van God, fijn dat de Heer alles gedaan heeft aan het kruis, je moet het toch zelf doen. Nee, zo is het niet bedoeld. Hier staat, als het hier om behoudenis gaat, dan gaat het niet om de verzoening, dat wij zelf ons leven voor het God moeten opofferen of onze zonden te betalen. Dat kan helemaal niet. Niemand kan zelfs een broeder maar vrijkopen, maar het staat ons zelf. Nee, dat heeft de Heer allemaal voor ons gedaan. De behoudenis waar het hier om gaat, dat is als het ware de behoudenis aan het eind van de reis. Het woord behoudenis in de Bijbel heeft verschillende betekenissen. Het kan de behoudenis zijn van je ziel, die gered is door het werk van Jezus Christus. Maar behoudenis is soms ook de behoudenis aan het eind van je leven. Als je je leven hebt afgerond en je overgebracht wordt in de heerlijkheid. En ook de doop, zegt Petrus in 1 Petrus 3, is ook een behoudenis. Het is een derde betekenis van het woord behoudenis. Hier gaat het erom dat wij als het ware in ons leven ons moeten inspannen om de eindstreep te halen. Zoals de schrijver, de schrijver in Hebreeënbrief, Hebreeën 12 zegt, jaagt naar de heiliging en loopt de wedloop met al die geloofsgetuigen. En zoals Paulus het in 2 Timotheus aan het eind, 2 Timotheus 4 zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het de loop beëindigd, ik heb het gered, ik heb mij ingespannen en ik ben er. En niet alsof het zijn eigen inspanning is, maar hij moest weer elke dag keuzes maken. Elke dag moest Paulus keuzes maken. Wat doe ik? Wat ga ik zeggen? Ga ik spreken van de Heer of ga ik andere dingen doen? Bewerkt uw behoudenis met vrees en beven. En om meteen alle deemoed en alle bescheidenheid terug te krijgen. Het volgende wat er staat. Want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken. De twee kanten van ons christenleven. Aan de ene kant, wij moeten zelf keuzes maken. Aan de andere kant, het is God die in ons leven werkzaam is. Nou goed, dit was allemaal inleiding. Want waar het om gaat is eigenlijk nu het volgende. Vers 14. Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, terwijl u het woord van het leven vertoont. Het krom en verdraaide geslacht. En zo kunnen we zeggen, te midden van al die koningen van de wereld. En te midden van al die naties die zinnen op ijdelheid. Die allemaal hun eigen recht hebben. En hun eigen meningen hebben. Te midden van die wereld is er een groep mensen en die zijn onberispelijk. Dat woord voor onberispelijk wat hier staat, dat wordt op sommige plaatsen in het Oude Testament gebruikt voor de offers. Voor de offerdieren, die onberispelijk moesten zijn voor God. Onberispelijk en rein. Je zou kunnen zeggen, te midden van deze wereld, dit kromme en verdraaide geslacht, te midden van de koningen en die naties in de wereld, is er een groep mensen die de kenmerken draagt van de Zoon, die in Psalm 2 wordt genoemd. Die niet de Zoon is, we zijn de Messias niet. Maar we zijn wel gezalfd, net als hij, met de Heilige Geest. En we hebben wel diezelfde houding tegenover God. Diezelfde instelling, dat we zijn wet zoeken. En het heil zoeken wat God in petto heeft. Te midden van deze wereld is er een groep onbesproken kinderen van God. Of zo u wilt, zonen van God. Dat zijn wij. Wij zijn in deze wereld. En wij scharen ons nu al aan de kant van de Zoon. We hebben de Zoon gekust in de woorden van Psalm 2. We hebben hem als onze heiland en onze verlosser aangenomen. Maar we hebben hem ook als onze Heer aangenomen. Als degene die ons leven regeert en leidt. En dan staat er, waaronder u schijnt, vers 15, waaronder u schijnt, als lichten in de wereld, terwijl u het woord van het leven vertoont. Lichten in de wereld. De wereld is zo duister als wat. Waar is het licht in de wereld? Het licht is te vinden in Jezus Christus. Ik ben het licht van de wereld. Maar hij is er nu niet. En nu zijn wij het licht van de wereld. En de heerlijkheid van de Heer Jezus, die schijnt als het ware door onze levens heen naar de mensen om ons heen. En dan staat er zo mooi, terwijl u het woord van het leven vertoont. Er staat niet het woord van het leven, zeg maar de Bijbel, en wat de Bijbel over de Heer Jezus vertelt, dat je daarover roeptoetert en praat, dat moet ook, maar vertoont, laat zien in je gedrag. En nog even terug naar Handelingen 4, want daar stond een mooie tekst in. In vers 13, En dat gaat dan over een paar versen daarvoor. Ik heb het niet gelezen, maar ik wil er nu opmerkzaam op maken. Bij het Sanhedrin, daar waren die mensen die daar iets van vonden. En er staat in 4 vers 13, dus de hele aanleiding van die gevangenneming van Paulus en van Petrus Johannes. Daar staat er dat zij ongeletterd en eenvoudige mensen waren. Het waren helemaal geen studeerkamergeleerden of belangrijke mensen. Ze hadden geen geld en geen opleiding, waren gewoon vissers. Maar de mensen verwonderden zich. En dan staat er, en ze herkenden dat zij met Jezus waren geweest. Dat is het woord van het leven vertonen. Dat mensen zien van, hé, er is iets met hem of met haar. Ik zie iets van de Zoon terug in deze persoon. Dit lijkt me ook een Zoon van God, want ik zie Jezus Christus terug in zijn leven. Tenslotte, we hebben gelezen in Psalm 2 dat de Heer Jezus zegt in vers 8, vraag mij en ik zal de volken geven tot uw erfdeel. Dat is wat straks zal gebeuren. Als de Heer Jezus aan de Vader zal vragen, ik wil de volken ontvangen. En dan zal de hele aarde gegeven worden aan de Heer Jezus en dan zal Hij regeren tot aan de einde van de aarde. Nou, vraagt de Heer Jezus op een gegeven moment in de tijd dat Hij bij ons was, wel iets, Johannes 17. Johannes 17, vers 9. Het gebed van de Zoon naar de Vader. En dan zegt de Heer Jezus in 17, vers 9, ik vraag voor de discipelen, niet voor de wereld vraag ik u, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Dus hier vraagt de Zoon aan de Vader. Dan zegt hij, ik vraag niet voor de wereld. Ik vraag nog niet de vraag uit Psalm 2. Die komt straks. Maar ik heb eerst een andere vraag. Ik wil die mensen die mij volgen, die wil ik bij me hebben. Die wil ik in mijn hart hebben. Vader, ik bid voor hen. En het gebed en de vraag van de Zoon, vandaag de dag, is eigenlijk voor u, voor jou en voor mij. Dat wij die eenheid met Hem mogen ervaren. En als wij vandaag de dag in deze woelige wereld Christen zijn, dat wij de naam mogen dragen van Christus, van de Zoon van God, van de Messias. En dat wij zijn beelddrager mogen zijn. En dat wij een licht mogen zijn in deze donkere tijd. Niet door wat we zelf allemaal doen en zeggen, maar doordat we heen wijzen naar degene die de toekomst van de wereld en van een ieder in zijn hand houdt. Amen.